Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
This is all wrong.
Corona crasht de wereldeconomie. Nog nauwelijks hersteld van de grote recessie.
Yet you all come to us young people for hope.
De klimaatcrisis komt er nog aan.
Right here, right now is where we draw the line.
En generatie corona krijgt de rekening van allemaal.
Right here, right now. Right here, right now. Right here, right now. Right here, right now. Right here.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio boomer Arend-Jan Boekenstein en boomer Rob de Wijk. Die voordat we starten zich al opwierp als... Even je microfoon erbij pakken, Rob. Als ambassadeur voor de oude generatie. Dus ik ben heel erg benieuwd. We hebben het over de toekomst vandaag. En daarom hebben we iemand uitgenodigd die een deel daarvan nog voor zich heeft. Zij is bedrijfskundige en sociaal ondernemer Talita Musse. Welkom.
Dankjewel.
Hoe is jouw lockdown dit jaar?
Nou, ik ben heel veel van mijn werk verloren. 70-80% van mijn werk, van mijn inkomsten, ben ik kwijtgeraakt sinds maart.
Je doet veel spreekbeurt, voorzitterschapjes en zo, zag ik. Dat weet ik van andere snabbelaars, dat gaat niet goed.
Ja, nee, maar ik organiseer zelf ook opleidingsprogramma's en events voor jongeren. Dus dat is allemaal stil komen te vallen. Ja.
De klappen van de coronacrisis vallen voor een groot deel bij jongeren. Hè. We zien dat in de cijfers terug.
Ja.
We doen het meer voor de ouderen. We zitten mooi nu een beetje zo jong versus oud aan deze tafel in een zaaltje bij het Financieel Dagblad. Zou je zeggen dat dat oneerlijk is?
Nou, kijk, er zitten een paar factoren in. Hè? Dus jongeren zitten heel veel in flexbanen en zitten heel veel in de sectoren die hard zijn geraakt. Dus het toerisme, de horeca, winkels, noem het maar op. Dus deels, als je een economische recessie krijgt, zie je dan altijd dat vaak jongeren als eerste ook eruit gaan. Ze hebben nog geen vaste contracten. Dus dat zijn deels normale redenen in een economische recessie. Maar ik denk wel inderdaad dat nu bij het coronabeleid, zeker nu we langetermijn moeten gaan denken, we zitten in een wereld van pandemieën. Dat virus zal misschien altijd onder ons blijven. Dus er komen waarschijnlijk meer virussen aan door het samenleven van mensen met dieren, globalisering, onze wereldmarkt en hoe dat die ziektes zich makkelijk kunnen verspreiden. Ja, dan moet je echt gaan nadenken bij maatregelen. Zijn ze proportioneel? Jongeren zitten echt in een fundamenteel andere levensfase dan ouderen. En ik denk dat je levensfase specifiek moet kijken. Wat zijn dan werkbare maatregelen? Zeker als het sterftecijfer onder jongeren zo laag is. En ja, ze hebben een verantwoordelijkheid om de hele volksgezondheid mede te beschermen. Maar ik vind ook dat de regering heeft de verantwoordelijkheid om de levensfase specifieke kenmerken mee te nemen.
Ga je dan al die ouderen opsluiten in reservaat of zo? Hoe ga je dat doen? Deden we vroeger met de pest hebben dat gedaan.
Nee, zeker niet. Ik denk, wat je in Duitsland ziet, is hebben ze gewoon al heel goed, weer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Maar gewoon gezegd van als jij naar je ouders gaat of naar je grootouders. Jongeren zetten gewoon verplicht een mondkapje op. Ouderen te huizen laten niet zomaar jongeren binnen. Gewoon op een afspraak met een mondkapje op. Ouderen gaan op een ander tijdstip naar de winkels.
Eigenlijk? Wat zijn ouderen?
Nou, vanaf 60.
Welke categorie hebben we het dan over?
Waar wil je nog bij horen?
Nee, maar gaat dat om de mensen die dan in bejaardentehuizen zitten? Of,
je moet niet gaan met grijze haren gaan tellen. Ik denk dat je gewoon naar de cijfers moet kijken. En dan zie je dat vanaf 60 loopt het mortaliteitscijfer, loopt de kans. Voor jongeren is het minder dan 1 op 10.000 om ernstige complicaties te krijgen. Voor ouderen is het 1 op 400. Dat is zo'n groot verschil.
Dat klopt.
Dan zouden de maatregelen zouden ongeveer dat verschil wel moeten
weerspiegelen. Dus dan moet je die hele groep van 60 jaar en ouder, we hebben een vergrijzende maatschappij. Nou, Arend-Jan, hoeveel procent zou dat zijn van de bevolking? 35? Ja. Procent van de bevolking, zoiets. Die ga je dan isoleren of zo?
Ja, 5 miljoen mensen.
Hoe ga je dat dan doen? Doordenken.
Ik ben niet voor militairen voor de deur om de ouderen binnen te houden. Maar wat ik net zeg, je kan dus de tijden. Hè? Dus wanneer ga je naar de winkels? Wanneer maak je gebruik van het openbaar vervoer? De hele studentenpopulatie, en dat gaat ook over honderdduizenden jongeren, kan je in de studentensteden. Ik ben gisteren nog over gebeld met een wethouder. Verplicht fietsen. Jongeren mogen zich door de stad bewegen. Verplicht op de fiets gaan, niet in het OV.
Een hele hoop ouderen die werken gewoon door. Ik bedoel dus ook heel belangrijk dat mensen gewoon door blijven werken.
Natuurlijk.
Moet die dan niet meer naar hun werk gaan? Hoe zit dat dan? Maar kijk, wat jij dus wil, ik begrijp dat wel, hè? Ja. Maar is volgens mij gewoon onuitvoerbaar. Het probleem is namelijk als je al die jongeren hun gang laat gaan en denkt van nou weet je, het maakt gewoon niet uit of ik besmet raak, dan per definitie creëer je ontzettend veel slachtoffers onder de ouderen, omdat je die hele groep gewoon niet kunt isoleren. En er is dus, wat mij opvalt, is dat er in dit soort discussies gewoon geen, hoe zal ik het zeggen, geen solidariteit is van jong naar oud. Dat vind ik echt een groot probleem, hoor. Er wordt iedere keer maar gezegd van er moet solidariteit zijn.
Was de eerste lockdown niet solidariteit van jong naar oud?
Het heeft gewoon niks met solidariteit te maken. Het heeft gewoon te maken met het feit dat een virus onder ons is. En je moet proberen om die IC-capaciteit niet te overbelasten en ervoor te zorgen dat die ziekenhuizen niet worden overbelast. Ik bedoel, eens keer op keer ook door echte deskundigen gezegd van als je dit gaat doen, als je de jongeren gewoon de vrije hand gaat geven, dan krijg je binnen no time krijg je dus een totale overbelasting.
Ja, maar niemand heeft het over de vrije hand. Ik ben helemaal niet voor laten we over 2 weken alle jongeren loslaten en dan helemaal weer terug naar het normale leven. Eén deel van de samenleving en een ander deel compleet opgesloten. Dat zal nooit werken. Hè? Dus moet een soort nuance in zitten. Maar ik denk dat het wel bespreekbaar moet zijn. En wat je nu heel erg ziet bij OMT en kabinet is dat hele generatie-idee van 60 min of 60 plus. Dat is eigenlijk, het is een aantal keer in de Kamer is ook omgevraagd.
Ja, en er zijn over, kunnen wetenschappelijke we dit uitwerken? Reden voor om het niet te doen.
Er zijn heel veel wetenschappers die achter dit plan staan en ook voorstellen hebben van hoe zouden we dit kunnen doen. En wat wij alleen maar vinden als jongeren is dat het in ieder geval op tafel moet liggen.
Overigens,
het moet op tafel
gisteren
liggen als scenario.
Zag ik iemand van het Outbreak Management Team op tv die zei we moeten, als het allemaal weer strenger wordt, specifiek ook kijken naar de positie van jongeren. Vanochtend in NRC
maar
zag ik de voorzitters van de planbureaus.
Vast op praktische uitvoering.
De planbureaus die zeggen we moeten, als er nu veel geïnvesteerd wordt om de economie draaiende te houden, ook kijken naar sociale ongelijkheid en klimaat.
Ja, dat vind ik prima. Arjan, maar dat is een
zie jij, als dit langer duurt, ook een soort politiek verdelingsvraagstuk?
Nou, het is duidelijk dat hier een generationele clash zit. Hè? Maar wacht nou eens even, ik ga bruggen bouwen. Er is een heel mooi artikel, van Robin Fransman in Economisch Statistisch Bericht. Dat is een hele intelligente jongen. En die kijkt dus ook naar de landen waar het beste gaat. Hè? Duitsland, Nieuw-Zeeland, dat gaat toch wel heel goed daar eigenlijk. Hè? Duitsland loopt nu wel een beetje op. Nou, kunnen we nou niet gewoon met elkaar eens worden dat als we nu echt social distancing doen en ook hoofddoekjes. Ja. Hoofddoekjes. Ja.
Dat kan ook helpen.
Mondkapjes. Hè. En als we dat allemaal echt doen, en daar moeten de jongeren natuurlijk wel echt een beentje bij trekken, want dat lukt nog niet helemaal. Nee. Hè. Dan, want we moeten een totale lockdown voorkomen, want het is ontzettend belangrijk dat de economie draait, met name ook voor de jongeren, want die gaan er kapot. Kunnen geen stages vinden, die kunnen geen banen vinden. Dus volgens mij is er dus een compromis mogelijk, maar dan moeten de jongeren zich ook heel aanhouden.
En het is, kijk, ik neem nu heel erg op vanuit het positie van de jongeren, omdat ik denk die worden evenredig hard geraakt in deze periode. Hè? Omdat ze minder risico lopen, maar wel die zware maatregelen. Maar dit geldt voor het algemeen welzijn van eigenlijk heel veel Nederlanders. Hè? Dus de economische recessie veroorzaakt ook heel veel problemen op gezondheid en mentaal welzijn.
Ja, dat
wordt
het grootste probleem.
Precies. En tegelijkertijd het overlopen van de IC's veroorzaakt ook heel veel schade. Dus dat is ook een ramp.
Want als dat gebeurt, dan kan jij niet meer naar het ziekenhuis toe.
Nee.
Dus want de reguliere zorg die niet gaat draaien. Hè, dus dat is wel de consequentie van wat jij wil. Ja. Als je krijgt een overbelasting van de zorg, maar elke jongere die het ziekenhuis indraait, om wat voor reden dan ook, die kan dan misschien wel niet meer geholpen worden.
Maar wat ik heel interessant vind, is dat jij zegt, wat jij wil, maar het is niet wat ik wil. Wat ik wil is, bij mij gaat het veel meer over vertegenwoordigingsvraagstuk. En daar gaan we het volgens mij ook over hebben, want daar gaat het ook met die generaties over. Ik wil niet per se dat mijn jongere ideeën het coronabeleid worden. Dat zou ik zelfs heel eng vinden. Ik wil dat het alleen gelijkwaardig wordt gewogen met de andere groepen. Dus met het welzijn van de ouderen. Met de medische kant, volksgezondheid versus economie versus langetermijneffecten, mentaal welzijn. En mijn beleving, dus dat is waarom ik zo opkom activistisch met de jongeren, is dat die stem van de jongeren in dat debat gewoon nog onderbelicht was
geweest. Dat heeft er misschien wel mee te maken met het feit dat het wordt gepresenteerd als een vraagstuk die te maken heeft met solidariteit, maar eigenlijk er helemaal niks mee te maken heeft. Het gaat om ziekenhuiscapaciteit, IC-capaciteit. Het gaat om het beschaving van een land dat je ook je ouderen beschermt. Onder andere door jongeren niet besmet te laten raken. Maar het wordt geframed, en dat zie je met pensioenstelsel, je ziet met alles. Ja. Als een discussie tussen oud en jong. Ik ben daar echt heel erg op tegen. Ik vind het, dat is fout. Want het heeft namelijk niks met elkaar te maken.
Waarom niet?
Omdat een aantal dingen nu eenmaal zijn zoals ze zijn. Je kunt Nee, ik bedoel iemand die bijvoorbeeld 40 jaar lang gewerkt heeft, die heeft recht op een bepaald pensioen. Althans, dat vindt hij. Jij hebt nog een heel leven voor je, maar diegene die 60 of 70 is, die kan niks meer opbouwen. Jij wel. Jij kunt je aanpassen. Jij kunt je aanpassen aan nieuwe tijden. Dus natuurlijk zit daar een voorgeschiedenis aan vast, waar je gewoon rekening mee te houden hebt.
Ja.
Ik bedoel, ik ben van de generatie, jaren 80, toen ik op de arbeidsmarkt kwam. Ik ben de verloren generatie. Ja. Ik zou nooit meer aan de bak komen. Werkloosheid, dat klopt. Ik was afgestudeerd, gepromoveerd en ik kreeg geen baan.
Ja,
en ik denk,
toch
wat moet dit
gekomen.
In godsnaam worden?
Ik heb hier nog even wat cijfers over opgezocht. Ja. Over de situatie van jongeren eigenlijk al sinds de vorige crisis. In 2000 kon nog de helft van de 20 tot 25-jarigen rondkomen zonder hulp van hun ouders. Nu is dat een kwart.
Ja.
In 2014 werd de helft van de woningen verkocht aan starters. Nu is dat nog maar een kwart. Nog maar een derde van de jongeren bouwt pensioen op.
Ja.
In de eerste lockdown was het aantal WW-aanvragen onder 15 tot 25 jaar plus 185%. Ja. Studieschuld, geen vaste baan, geen huis.
Ja,
is dat niet een scheefgroei richting de jonge generatie?
Ja. Maar we hebben natuurlijk ook een totale flexibilisering gekregen van de economie.
Vooral voor jongeren?
Ja, exact. Vaste banen die zijn verdwenen. Dus het is veel flexibeler geworden. Dan moet je daar wat aan gaan doen.
Maar daar doe je niks aan op het moment. Dat is dus heel erg wat ik geloof. En daar is heel veel kritiek op. Maar ik geloof dat je dat niet echt goed kan doen als je niet die daadwerkelijke jongeren op die posities hebben waar die besluiten worden genomen. Dus aan tafel bij een pensioenakkoord, in het kabinet, in het OMT, bij de ministeries op de hoogste besluitvorming.
OMT is wat anders hoor.
Het OMT is nu de crisissituatie.
Dat is echt een heel fout voorbeeld. Want het Outbreak Management Team gaat over. Daarin zitten deskundigen op het gebied van virus. En dat heeft niks te maken met
jong of oud. Dat is op zichzelf al heel erg verkeerd. Maar misschien moet de coronacrisis parkeren. Maar dat is op zichzelf al heel erg verkeerd. Want het gaat niet alleen over virus. Het raakt alle levensdomeinen.
Talita,
dus dan moet je ook jongeren.
Ik ga je helpen. Ik ga je helpen. Moet je luisteren. In de pensioenwereld is eigenlijk een prachtig voorbeeld van het gelijk van Talita's stelling. Ik zit daar nu 4 jaar in. En het is stelselmatig zo dat dus oude witte mannen zoals ik, die besluiten daar over de pensioen. Hè? En ik kom daar stelselmatig op voor de jongeren. En we hebben geen kostendekkende premie, we hebben een hele lage rente. De jongeren worden daar echt gepakt in die wereld. En dat is niet goed. Dus kennelijk is het zo dat dit soort machtsstructuren moeten dus ook gewoon jongeren aanwezig zijn. Anders gaat het gewoon fout.
Ja. Ik denk hetzelfde bijvoorbeeld ook met het leenstelsel. Ja. En hetzelfde is ook met het klimaat. Ik denk echt dat oudere generaties. Echt zon, en dat is helemaal niet moedwillig van we willen de jongere generatie pakken. Maar je vertegenwoordigt toch het belang van je eigen generatie.
Ja, maar
onbewust.
Rob heeft wel gelijk dat met OMT, we willen heel graag virologen daar hebben. Hè?
Ja.
En volgens moet er een politieke afweging. En in die politieke afweging, dat kan jouw punt dan weer zijn. Daar zouden dus inderdaad meer jongeren in de Tweede Kamer ook moeten zijn.
Maar dat doen ze dus niet.
En daar komt wel een probleempje in, ze stemmen niet. Kan jij er nou voor zorgen dat jongeren gaan stemmen?
Nou, bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen hebben ze bijna op het niveau van het gemiddelde gestemd. Dus alleen de groep volgens mij tussen de 40 en 70 heeft toen net iets meer gestemd dan de jongeren. Maar bij alle vorige verkiezingen was het echt een stuk onder het landelijk gemiddelde. En dat is inderdaad echt een probleem.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein aan de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Rob de Wijk, boomer. En Arend-Jan Boekenstein. Ik heb nog even opgezocht. Geen boomer, maar net generatie X. No future.
No future.
Mijn naam is Hugo Reitsma, trots lid van de patatgeneratie. En onze gast is Talita Musse. Zij doet zoveel verschillende dingen. Dat moet wel een millennial zijn.
Ja.
Hebben millennials, Talita, dus zeg maar mensen tussen de 18 en 35 heb je het dan zo'n beetje nu over. Hebben die ook andere prioriteiten dan voorgaande generaties?
Ja, ik denk het wel. Dus ik denk dat ze sowieso qua politieke oriëntatie anders zijn. Ze zijn wat progressief. Ze zitten een beetje tussen sociaal-liberaal en progressief-liberaal in. Er zijn heel veel jongeren. Dus je zag dat de grootste partijen waar ze op hebben gestemd zijn GroenLinks, D66, ook VVD en ook de opkomende partijen, Denk en Forum voor Democratie. Ja. Dus ze zitten erg op het identiteitsthema, integratie, immigratie. Dat is een heel belangrijk terrein.
Ja, voor of tegen.
Daarvoor of tegen, inderdaad. Ja. Heel duidelijk. Aan
maar
de randen van het
debat. Heel veel. Je bent net zo verdeeld als wij bejaarden.
Ja, maar het gaat, als je kijkt naar onderzoek van welke thema's bepalen voor jou de toekomst, dan staat stip op nummer 1 klimaat wereldwijd. In ieder jongerenonderzoek is klimaat voor hen het bepalende thema voor van wat is het grootste vraagstuk van deze eeuw, van deze tijd?
Wat minder.
Klimaat. Ja. En daarna is het zeker culturele spanningen, racisme. Hoe gaan we met elkaar om in een samenleving met zoveel verschillende culturen? 1 op de 4 jongeren is niet-westerse migrant in Nederland. Dus die generaties worden steeds diverser. Die zijn opgegroeid in diverse klassen, hoop je dan. Want je ziet ook wat natuurlijk segregatie. Maar de standaard is, we zijn multicultureel. Dat is de norm. Dat is niet een moment geweest in hun leven waarop er opeens meer donkere mensen op straat liepen. Grote... Nee, die hebben een kleur. Nee, dat is al je basis.
Maar dat vinden dus niet die jongeren die stemmen op Forum voor Democratie.
Nee,
ik bedoel,
dat klopt,
je gooit
maar
nu wel echt alles op één hoop. Want ik heb ook namelijk een onderscheid gezien binnen die millennials. Er zijn gewoon 10 punten. Dat varieert van extreem conservatief naar cosmopolitisch. En dat is eigenlijk feitelijk wat je zo net ook aangaf. Dus daar valt eigenlijk gewoon geen taal van vast te knopen.
Nee, maar dat het belangrijkste thema is.
Dus ik vraag me nou
is.
Eigenlijk af wat nou echt de samenbindende kracht is. En het kenmerk is van millennials. Ik zou het ook van mijn generatie niet weten.
Maar klimaat is denk ik wel meer bij jullie dan
Ze zijn progressiever. Ze zijn gewoon progressiever. Ze zijn cosmopolitischer.
Je ziet dat bijvoorbeeld in de VS
ook. Ze zijn internationaler.
Ze zijn
pro-EU.
Richting Trump of Biden.
Ze zijn hartstikke pro-EU, die jongeren.
Hartstikke pro-EU.
Stel nu het hoort dat zo is. Hoe kan het dan dat 64% van de Europese jongeren, millennials, eigenlijk niks heeft met democratie? Als ze zo progressief zijn. Je zou dan denken dat zich vertaalt in het achter de democratie gaat staan. Als je zo progressief bent, hoe kan het dan zijn dat het allergrootste deel van de millennials... Ja, nou ja, oké, maar ik bedoel, dan zijn cijfers ook maar cijfers.
Ik weet wel bekend, er is een heel bekend onderzoek van Harvard dat jongeren inderdaad meer autocratische leiders zouden steunen. Dat heb ik gezien.
Nou, dat
er is heel
nu
veel
ook.
Kritiek geweest, ook op dat onderzoek, omdat wat ik
omdat
denk...
Ja, omdat de uitkomst wat, misschien wat, je niet aanstaat.
De meeste onderzoeken laten wel zien, inderdaad, een soort van heel... een grote apathische houding ten opzichte van de politiek. En wantrouwen en cynisme. En de politiek heeft eigenlijk... Ik heb daar niks mee te maken. Dat heeft helemaal geen invloed op mij. En ik heb mijn eigen leven. Dus daar zie je echt onder jongeren wel shock. Maar dat is meer bij een soort lethargische houding. En ik denk een deel daarvan vertaalt zich bijna in... dat ze dan ook sympathie hebben voor mensen zoals een Baudet bijvoorbeeld... die dan weer een soort groot ideaal presenteert. En een soort van culturele verandering en een levensstijl.
Ik kan me het nog voorstellen ook, hè, want... Hugo heeft net aangegeven hoe jongeren gepakt worden op sociaal-economisch gebied. Het is bekend, ook uit onderzoek, daar kan je allemaal van vinden wat je wil, dat het grootste deel van de jongeren een politiek systeem heeft die hun beschermt. Als je dat wil, word je automatisch conservatief. Dus ik bedoel, het lijkt net alsof ik nooit contact heb met jongeren. Dat natuurlijk flauwekul is. Ik bedoel, ik ben hoogleraar. Ik heb studenten voor me. In grote getalen, mijn medewerkers op HCSS, dat zijn door de bank genomen jongeren. Dus ik weet echt zo langzamerhand wel wat er leeft. Wat mij opvalt, is inderdaad gewoon geen besef van democratie, hoe het werkt. En ook geen besef tussen actie en gevolg. Als je iets kapot maakt, wat daar de gevolgen van zijn. Dus als je democratie kapot maakt, dat je dan in een dictatuur terechtkomt, dat nou precies haak staat op
Zou
wat
kunnen dat
willen.
De lessen van de geschiedenis wat de verder weg zijn voor die jonge generatie.
Het ligt ook aan het onderwijssysteem.
Tuurlijk, het historisch
besef. Het is gewoon weg. Ja. Die ideeën zijn weg. Een oudere generatie hebben misschien nog, wel of niet via hun ouders, nog kennis over de Tweede
Maar ik denk dus dat het juist teleurstelling in de democratie is, dat juist de schaken die we net schetsten, dus dat het voor jongeren de positie eigenlijk zo slecht is binnen ons huidige democratie. Systeem, dat op zoveel vlakken er dingen niet op orde zijn, dat het dan maar is van misschien deugt wel dat die
maar
hele democratie
heeft
dat niet.
Met democratie te maken.
Nee,
misschien
dat, heeft dat denk ik ook niet, maar dat is de verkeerde analyse.
Niet met democratie.
Nee, helemaal eens. Maar ik denk dat dat een verkeerde analyse is onder een deel van de jongeren, daar ben ik gewoon mee eens. Door deels gebrekkig historisch besef. Ja. Ik denk dat als je al je standaard uitgangspunt is dat je in een democratie opgroeit. En daar kom je allemaal dingen tegen die je niet gunstig gevallen zijn. En waarvan je denkt dat is echt heel rot voor jongeren. Ja, misschien is dat hele systeem dan wel verkeerd. Terwijl je eigenlijk niet beseft dat er ooit een periode was in de geschiedenis. Dat we een keuze hadden voor dat democratische systeem. En dat we anders in communisme hadden gezeten of iets. Of andere totalitaire regimes. Maar dat gevecht, wij hebben nooit in dat ideologische gevecht gezeten. Het echt grote ideologische gevecht waar de oudere generatie nog heeft meegemaakt.
Maar jullie hebben ook een reden om boos te zijn. Zeg voordat ik nou jongeren was en ik kijk naar de politiek en denk, verdorie, ik kan helemaal geen huis kopen. Dat komt door die stomme renteaftrek van jullie, gesteund door alle partijen. En jullie hebben ook niet eens voldoende huizen gebouwd. Hoe haal je het in je hoofd, niet eens voldoende huizen bouwen? Nou, dan kijk ik naar de Tweede Kamer en dan ben ik intelligent genoeg om te geven van, hé, daar zit een gat tussen Brussel en de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer heeft eigenlijk niet zoveel macht. Dat zien jongeren natuurlijk donders goed, net zoals wij dat zien. Dat leidt vanzelf ook wel tot van, het zal mijn tijd wel
duren. Maar Jan, dat is toch gewoon niet zo. Ik bedoel, Brussel heeft op een aantal gebieden macht. Op het gebied van handelsakkoorden, visserij, dat soort dingen, landbouw.
Ja. Ja.
Maar jongens, op volksgezondheidsgebied, daar gaan wij 100% zeker zelf over. Onderwijs, daar gaan wij zelf over.
Zeker.
Dus we moeten dat ook niet overdrijven. Ja. Ik denk dat ook daar een probleem zit met de kennis. Ook. Ja. En niet alleen bij jongeren. Ik zie gewoon dat dit iets is wat door de hele maatschappij...
Eens.
Ik vind eerlijk gezegd dat we een ook valse discussies hebben... waarbij we net doen alsof jongeren... daar totaal anders in staan. Ik zie hetzelfde bij de oudere generaties gebeuren.
Ja.
Weinig kennis, weinig idee van wat de gevolgen zijn voor iets.
Ja, maar...
zijn.
Hè,
Brexit, Arend-Jan noemde de Brexit even. Waarom zijn godverdorie die jongeren niet gaan stemmen? Waarom hebben ze dat laten passeren?
Dan was het niet gebeurd, hè? Als ze in dezelfde mate hadden gestemd als ouderen.
Ja. Dat is echt laakbaar gedrag.
Ik denk wel dat je, dat is weer een ander thema. Ik denk wel dat de democratie en ons hele politieke bestel best wel aan een renovatie toe is. Hè? Dus ik vind dat één keer in de vier jaar stemmen is ongeveer het enige democratische wat eraan is. Het hele deliberatiemodel van het alle overleggen met de samenleving en akkoorden. Dat zijn eigenlijk altijd dezelfde clubjes van mensen. Waar dus ook geen jongeren in zitten. Dat is een bepaalde elitegroep.
Dat zal niet veranderen.
Nee, maar dus
ik vind het allemaal prachtig dat je dat roept.
Nee, maar die democratische inspraak
wel,
is natuurlijk super saai. En niet, je kan
nog
niet eens online stemmen met een app. Waarom kan je tijdens de verkiezingen niet met een appje je stem uitbrengen? Technologisch kan het gewoon. Waarom kan je niet veel vaker online referenda organiseren? Waarom zijn er... De democratie is zo saai natuurlijk ook. Hè? Als je gewoon kijkt naar de Tweede Kamerdebatten. Wie kijkt daar nou in deze? Het sluit niet aan bij de social media werkelijkheid.
Besturen is ook saai. Ja. Besturen is ook saai.
Ja, maar participatie niet. Participatie hoeft dat niet te zijn. En dat is een kernonderdeel van de democratie. Ja. En er zijn nul vernieuwingen op dat vlak. Dat vind ik echt heel erg.
Maar referenda werken heel splijtend. Hè?
Ja, maar dat is altijd... Er wordt het gezegd, maar die referenda werken niet. Maar dat één instrument van inspraak en participatie en democratie niet werkt...
Op
betekent niet
dat
er nog 100 andere instrumenten te bedenken zijn. Er zijn boeken vol over hoe je dat kan organiseren.
Op lokaal niveau is er voortdurend inspraak en participatie. Bij mij wordt er een weg... aangelegd, waar niemand blij mee is. Als je ziet wat voor een inspraak en participatie op dat gebied bestaat.
Er zitten altijd dezelfde mensen in een zaaltje in een avond. En er zitten weer de oude boomers inderdaad. Die al 20, die hebben gewoon een hobby gemaakt om daar de koffie te halen. Ja,
waarom,
en dan daar te schillen.
Waarom gaan jullie dan niet naartoe?
Nee, omdat dat niet de wijze is waarop dat georganiseerd wordt.
Ja, dan ligt het aan jullie.
Nee, want ik vind niet dat de jongeren alleen maar in moet stappen in het bestaan. Dat doe ik. Ik infiltreer, ik probeer inderdaad jongeren participatie in de bestaande wegen. Dus ik probeer ook jongeren bijvoorbeeld in raden van toezicht, in raden van commissarissen te zetten. En in gesprek met de directies van bedrijven en binnen het ministeries om in die raden en bij de vakbonden. Dus ik ben daar heel erg voorstander van, maar ik geloof in en. Ik denk dat wij jongeren dat moeten doen.
Maar
hoe
stel je dat dan voor? Ik bedoel, ik probeer iedere keer te bedenken hoe je dat dan zou kunnen doen. Ik bedoel, ik wil er helemaal in meegaan, maar hoe doe je dat dan?
Nou ja, ik snap bijvoorbeeld niet dat er in de Tweede Kamer niet ook gewoon... Hé, ik denk dat je fundamenteel zou moeten kijken van... gewoon alleen al in de Tweede Kamer. Daar de politieke participatie van jongeren. Dus er staan bijna geen jongeren op de kieslijsten. Ja, er is nog geen jongerenpartij, die is wel in maak. Er wordt op dit moment een jongerenpartij opgericht. Ja. Maar ook gaan ze experimenteren met... waarom is er niet één van de stoelen in de Tweede Kamer is gewoon een iPad? En daarop worden gewoon dagelijks opiniepeilingen uitgevraagd. En is er een technologisch element
anders.
In?
Kamerleden, dat is mijn bezwaar. Kamerleden laten zich continu belobbyen door opiniepeilingen. Ze laten zich continu belobbyen door allerlei belangengroeperingen. Er zit
grootste vraagstuk van deze tijd is, vind ik, is de representatieve democratie. Is dat de oude structuur van de verzuiling na de Tweede Wereldoorlog, waar
die
zeg maar
al
ons
lang
hele.
Niet meer.
Nee, maar daar is gewoon nog steeds, is dat alles wat we nu kennen, de vakbonden tot aan de omroepen, tot aan.
Ach joh, dat bestaat al lang niet meer.
Het hele bestuurlijke bestel is daarop gebaseerd.
Nou, nee,
dat is oude politiek. Wat we in de Tweede Kamer zien. Christelijke partijen. De hele politieke vertegenwoordiging. Nog het oude arbeidersidee. De sociale partij versus de liberalen. Dat zijn allemaal oude scheidslijnen. Die niet
loop je 40 jaar achter. Dat hebben we 30, 40 jaar geleden al om zee geholpen.
Nee, dat hebben we niet om zee geholpen. Want de diversiteit die nu in de samenleving er is. Die zie je totaal niet weerspiegeld in de Tweede Kamer. Zie je niet weerspiegeld in al die
lobbyclubs. Dan moeten die mensen op de lijst gaan staan. Dan moeten zorgen dat ze gekozen worden.
Met dank aan Talita namens Jong en Rob als ambassadeur voor Oud-Nederland in deze uitzending.
Corona
en democratie.
Dit is geen ambassadeur voor Oud-Nederland. Dit staat los van de generaties. Dit is een maatschappelijk probleem in algemene zin. Dit heeft niks met generaties te maken.
Het is gezegd. Voor de radio althans ronden we af, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. Ik had jou deze beloofd, Arjan, van Pierre Dubonnet. Die citeert Franz Josef Strauss. Über die vervuurte 68er Jugend. Die waarschuwt voor de geometrische ordnungsdenken van utopisten. Een gevaarlijke aberratio mentis, waar vooral jonge mensen mee geïnfecteerd werden, die zich geistig nog niet der macht der werkelijkheid gebeugd hebben.
Dus dat is wel geweldig.
Ben je het eens met Franz Josef?
Ja, kijk, je moet het in de 70er jaren plaatsen. En hij heeft zich ontzettend bang.
Volgens mij zegt hij gewoon, je wordt vanzelf wel een rechtse zuurpruim.
Ja, hij zegt toch? In die tijd waren dus jongeren utopistisch. En het utopisme kon ook leiden tot de moord op de werkgeversvoorzitter, Schleiermacher, hoe heette die man? Dus dat was dus tiende. Nu is het zo dat de jongeren nu zijn totaal anders dan in die tijd. Hè. Ze zijn helemaal niet meer zo idealistisch. Ze zijn vooral keihard aan het overleven en aan het werken. Het is een hele andere. Toen ik toch studeerde, ik ben een hele oude man, zat ik met allemaal Marxisten naast me in de collegezaal, waar ik vreselijk ruzie mee kreeg. Dat is helemaal. Dat heeft Talita niet meegemaakt, allemaal Marxisten in de collegezaal,
nou,
toch?
Ik heb ze nog wel. Ik had zelfs een Che in mijn collegezaal. En die zat bij economie en die begon het Marx voor te lezen. En toen werd hij echt door de professor nu je kop houden, ga zitten. Ik wil geen Marxisten in mijn college. Erasmus Universiteit, dus zo rechts als wel, dus dat was echt dat was echt het pispoutje van het college. Maar nee, maar wat ik wel leuk hier aan vind is dat oude idee van, ja, inderdaad, als je jonger bent ben je linkser en progressiever, en als je ouder wordt dan schuif je belangen op en dan word je conservatiever. Maar je ziet echt dat onderkent eigenlijk ook generatieverschillen. Dus dat is eigenlijk levensfase denken. Ja. Dus je hebt denkbeelden die zijn gekoppeld aan een bepaalde levensfase. Mm-hmm. Maar wat generatiedenken, daar ben ik ook heel erg fan van, is dat je specifiek moment in de tijd heeft jou gevormd. Dus de periode waarin jij adolescent was, jong volwassen.
Je bent een kind van je tijd.
Je bent een kind van je tijd. En dat levert ook specifieke oriëntaties op en denkbeelden. En die neem je mee ook naar door je oudere leven. En dat zie je dus al in generatieonderzoek. Dat de millennials, die blijven bepaalde thema's met zich meenemen. Nu zijn die zijn al verder. We moeten eigenlijk nu naar generatie Z kijken. Dat zijn die echt jongeren waar we het net over hadden. Die nu tussen de 12 en 20 zijn. Die gaan echt, denk ik, bepalen zometeen in verkiezingsuitslagen wat er gebeurt.
Dan moeten ze wel gaan stemmen.
Ja, ik vraag hierover overigens van Noah. Die zegt, als het politieke landschap opgeschud gaat worden door een generatie, is het dan niet eerder die generatie Z dan de millennials? Millennials zijn allemaal al stemgerechtigd. Ik heb ook het idee dat generatie Z, zegt Noah, nog veel meer tegen Trump, Brexit enzovoort is dan millennials. Weet jij daar?
Dat weet ik niet.
Allebei.
Nee, ik zie dat generatie Z, dus juist, dat is een beetje waarop het eerder over had. Die zijn best wel conservatief. Dus daar zie ik eerder een grotere conservatieve aanhang dan onder die millennials.
Dat is ook heel. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, nou, ik heb hem eigenlijk al eerder gezegd. Maar op het moment dat je kansen beperkt worden, dan wil je een overheid die beschermt. En dan ga je afkeren van de democratie. Omdat je dan zegt van de democratie die bevoordeelt de ander. Wat helemaal niet het geval hoeft te zijn. Want volgens mij heeft dit veel meer te maken met globalisering. Opkomst van China. Waardoor de lonen hier naar beneden zijn gegaan. Omdat je concurreert met de lonen in China. Dat is wat er aan de hand is. En dat zien we in Amerika. Dat zien we in de hele westerse wereld. Ja. Dan kun je wel zeggen dat komt door de democratie. Onzin, dat heeft niks met democratie te maken. Dat heeft veel meer te maken met een geo-economische ontwikkeling. Die inderdaad de economische structuur totaal over de kop heeft gegooid. Ja. En dat dat uiteindelijk politieke consequenties kan hebben, dat wil ik best geloven.
Ja, ik zie ook wel een interessante scheidslijn hier bij de jonge generatie tussen of je gelooft dat de overheid voor negatieve vrijheden moet zorgen of voor positieve vrijheden. En dat zie je ook heel erg terug bijvoorbeeld in het racisme-debat. Dat de millennials heel erg vinden van, ja, de overheid heeft ook kansengelijkheid is niet zomaar kansengelijkheid als je niet actief mensen overal bij betrekt. Want dan kan je op papier wel gelijke toegang hebben tot de arbeidsmarkt of tot scholing. Maar er vindt uitsluitingsmechanismen plaats op sociale vlak. En daar moet de overheid voor zorgen dat die er niet zijn. En je ziet bij die conservatieve jongeren, bij die generatie Z, zie je eigenlijk weer van, nee, de overheid is er inderdaad gewoon alleen om puur er niet voor te zorgen dat we elkaar de hersens inslaan. En dat ik in me gewoon eigenlijk beschermd word tegen de ander. En dat vind ik heel interessant, dat dat weer een soort van revival vindt bij die jonge conservatieven.
Volgens mij is dat ook hier wat Pim Gunzel zegt over millennials, een gezombificeerde marxistische generatie, intellectueel gesedeerd door het linksactivistisch onderwijs, dat het nihilisme tot religie heeft verheven, wetende dat de murfgeslagen ziel de meest trouwe gelovigen oplevert. Collectivisme dat woekert op apocalyptisch negativisme.
Jezus, hoe lang
dit spreekt
Rob
duidelijk aan.
Over gedaan hebben, of zou dat iemand zijn die zo denkt? Maar wat wil hij nou eigenlijk zeggen? Wat is nou de vraag?
Hij vindt millennials links, volgens mij.
Nou, dat klopt dus niet. Dat kun je niet zo in algemene zin zeggen. Ik bedoel, die millennials zijn zo. Daar zitten zo verschrikkelijke stromingen in. Je kunt niet a priori zeggen dat millennials links waren. Ik zou bijna zeggen, was het maar zo.
Luc Boeken vraagt zich af of we in 2021 een 1968 versie 2.0 kunnen verwachten.
Wat?
Nee, ja.
Of we een nieuwe sociale revolutie kunnen verwachten door de economische upheaval van het moment?
Ik heb er ooit eens een keer een boek over geschreven, over een nieuwe revolutionaire golf. Dat kan, maar dan moet het echt wel helemaal breed door de maatschappij gaan. Wij zijn continu bezig om iets te verengen tot groepen. Of het nou witte of zwarte mensen zijn, of het nou jongeren of ouderen zijn. Ik bedoel, we zijn continu bezig. Kennelijk hebben we dat nodig om iedereen in een hokje te stoppen. Om die groepen tegenover elkaar te zetten en iemand ook gewoon te kunnen duiden. Maar waar het feitelijk om gaat, is dat er maatschappelijke problemen zijn. Die kunnen inderdaad, als ze maar groot genoeg worden, leiden tot opstanden. Dat kan. Ja. En wat je dus ziet, is dat het feit, en dat heeft niks met jongeren te maken. De lonen, ook in Nederland, al decennia lang eigenlijk gewoon op nul staan, de koopkracht. Ja. Dat heeft gewoon grote consequenties. Dan kun je wel zeggen, ja, maar die jongeren die worden daar slachtoffer van. Nee, de mensen die 45, 50 zijn, die zijn daar het enorme slachtoffer van geworden. Want die staan namelijk al 20 jaar op de nullijn. Dat heeft niks met generaties te maken.
Hoe zou jij dat benoemen? Want het is natuurlijk nu heel vaak dat je dat beetje dat frame van de neoliberalen, dat is het probleem van alles tegen kapitalisme. Maar hoe zou je dat? Want ik zie wel inderdaad dat er door alle generaties heen een paar punten zijn die je zou kunnen aanwijzen. Daar wordt iedereen slachtoffer van. Ja. Een bepaalde groep wordt daar slachtoffer van. En dat is voor jong en oud. Daar zou je de handen in één kunnen slaan voor een soort maatschappelijke omwenteling.
Als dat soort dingen, dat soort stromingen te sterk worden. En als die ergernis.
Maar hoe zou jij die stroming noemen of duiden? Wat is dat? Het is niet.
Nee,
want het is
geen
niet
stroming.
Het populisme.
Nee,
het is niet
het is geen stroming. Het is een maatschappelijke ontwikkeling die bedreigend is voor de maatschappelijke stabiliteit en daarmee voor de democratie. Maar nogmaals, het heeft niks met generaties te maken. Dan maken we nu een generatieprobleem van, maar het heeft er gewoon niks mee te maken.
Ja, maar die inkomen zijn stationair. Dat is het probleem. Al heel lang, 10 jaar.
Nee, 20 jaar in Nederland en in Amerika vanaf pakweg 1979. Ja.
Maar als je naar de jongeren specifiek kijkt, als je er ook nog verder over denkt, van ze krijgen dus geen huizen. Ze krijgen geen stages. Stel voor dat die pandemie nog jaren doorwoekert. Hè? Dan ga je dus naar je ouders kijken. Die zijn misschien ook wel stationair geweest 20 jaar, maar die hebben wel een huis. Ja. Weet je wel? En die hebben het toch beter. Die hebben vakanties gehad. Ze hebben geen banen, ze hebben geen betaalde vakantie daar. Er is toch ook veel reden voor onrust als je jong bent.
Ja, maar de vraag is eigenlijk dat als je...
Ja, maar dat heeft hier niks mee te maken. Dat is ook zo. Maar het aantal zelfmoorden loopt enorm op naar economische crisis. Dat is ook in Nederland gebeurd naar de kredietcrisis van 10 jaar geleden. Ja. In 2013 zagen we gewoon dat het aantal zelfmoorden 33% hoger was. En dat zijn geen jongeren. Dat zijn allemaal de wat oudere mensen die dat doen. En dat zien we in Amerika eigenlijk precies hetzelfde.
Nou ja, wat ik interessant vind en wat jullie zeggen, waar ik nu van denk, oh, dat is wel een inzicht voor mezelf dan in ieder geval, is stel je zou inderdaad een soort jongerenrevolutie hebben. En ondanks dat het legitiem is, omdat zij buitenproportioneel hard worden geraakt. Nou, en je bezet het parlement inderdaad en je gaat daar zitten. Dan is eigenlijk de vraag, ga je dan dingen doen om de effecten op jongeren minder te maken? Of ga je inderdaad op zoek naar, wat creëert dat? Wat creëert dan dat grote effect? Welke soort van systeemweeffouten zitten er dan in dat woningbeleid, in dat arbeidsmarktbeleid, in het klimaatbeleid, waar misschien alle generaties of een bepaalde groep binnen al die generaties baat bij heeft, als je die oplost. En die moet je eigenlijk inhoudelijk zien beter pakken. Want het kan niet zo zijn dat als je als jongere nu inderdaad een soort revolte zou organiseren en je pakt de macht, dat je dan alleen de schadelijke effecten voor het jongere groepje probeert te minimaliseren.
Nee, dat is precies wat ik bedoel. Ja. Ik bedoel, daarom heeft het ook niks te maken met solidariteit.
Er zitten fouten in de...
Nou ja, maar daar kun je... Kijk, de consequentie hiervan is de opkomst van nationaal-conservatieve stromingen. Dat is wat er gebeurt. Daarom stemmen ook zoveel jongeren op Thierry Baudet. En daarom stemmen er wat ouderen op de PVV. Maar het is hetzelfde gedrag. Het is het onbehagen over wat er in de wereld aan de hand is. En dat je direct raakt. En daar je probeert je te beschermen. Dus dat leidt tot nationalisme. Dus bewaar me.
Grenzen.
Ja, je wil grenzen hebben. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen. Het is een natuurlijke neiging om je te beschermen. Maar het probleem is, het middel is erger dan de kwaal. En dan wordt het alleen nog maar veel erger. Want je kunt je niet beschermen tegen dat soort dingen. Dat is een fictie. En als je daar maar achteraan gaat lopen, dan heb je echt een probleem. En dat betekent dus dat je ook enigszins kennis moet hebben over de werking van democratie. Mm-hmm. Over de werking van globalisering. Over de werking van de economie. Daar moet je wel in willen verdiepen. En ik zie dat dat alle groepen, niet jongeren alleen, maar gewoon door de hele maatschappij heen is, dat gewoon heel lastig is om je daar daadwerkelijk in te verdiepen.
Jongeren zijn gelukkig wel bereid om altijd te herscholen. Veel meer dan bejaarden natuurlijk. Hè?
Ja, logisch.
En ook door te reizen om dan nog banen. Dat hebben ze allemaal nodig om te overleven. Hè? Ze kunnen zich niet veroorloven om ergens te blijven.
Ik vind dit een sympathieke manier om dit generatiedebat af te sluiten. Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Boekestein aan de Wijk is genomineerd voor de Dutch Podcast Award 2020. Heeft u al gestemd? Dat kan op podcastawards.nl. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank. Speciale dank aan Talita Mussen. En tot volgende week.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.